Goedemorgen allemaal. Wij zijn hier bijeen voor de dankdienst, voor het afscheid van broeder Gerrit Jan Visser. Geboren 7 januari 1941, overleden afgelopen vrijdag op 5 juni 2020. Namens de familie mag ik u allemaal hier in de kerk vanuit de welke manier we zitten hier met een man of 30. Maar er luisteren ook veel mensen mee via de livestream van onze gemeente. Fijn dat u ook meeluistert. Ik hoop dat u ook verbonden voelt. Fijn dat u ook ingeschakeld hebt om getuige te zijn van deze dankdienst voor het leven van deze broeder die veel betekend heeft ook in onze gemeente. Wij beginnen zoals we dat gewoon zijn met al onze diensten met een persoonlijk stil gebed en daarna met votum en groet. Zullen we bidden? En ook vandaag erkennen wij dan dat we hier bijeen zijn in de naam van de Heere Jezus, onze Heer. En wij spreken uit dat we het verwachten van de Heer die de hemel en de aarde en die ook ieder van ons gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van die God, onze hemelse Vader en van de Heere Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest. En dat willen we samen beamen met de zinger uit Psalm 121, Psalm 121. Ik sla mijn ogen op en zie, daarvan zingen we het eerste en het vierde vers. Wij zijn hier bij elkaar om afscheid te nemen van een hele lieve opa. En als je het boekje open doet wat is gemaakt, en u kunt dat ook thuis, als u dat wil, op onze website bekijken, dan zie je al op de tweede pagina een hele mooie foto van jullie opa. En hier in de kerk zijn wij om terug te kijken op heel zijn leven, van dat hij geboren is, hoe hij is opgegroeid, van zijn huwelijk. Hoe lang die heeft gewoond aan de verbindingsweg en alles en de kinderen die hij heeft gekregen. En we gaan daar allemaal verhalen over horen, maar we gaan vooral ook de Heer God danken. We gaan de Heer God danken dat jullie opa hem kende, met hem geleefd heeft, voor alles wat God door hem gedaan heeft. En we gaan ook danken dat, hier, dat opa nou bij de Heere God is. Hè? En dat de Heere God altijd voor ons zorgt. Of we nou in dit leven zijn of na dit leven. En we bidden dat de Heilige Geest ons helpt vandaag. En dat hij ons ook rust wil geven. En dat hij ons ook een beetje blij wil maken. Niet alleen verdrietig, maar ook blij. Zullen we daarom bidden? Ja, Heer God, wij komen in de eerste plaats u prijzen, u danken, u loven, omdat u de Alpha en de Omega bent, het begin en het einde van heel onze wereld, van heel de geschiedenis, maar ook van elk mensenleven. Heer, u kent ons al voordat wij geboren worden, toen we nog niet eens wisten dat we er zelf zouden komen. U kent ons al in de buik van onze moeder en u bent er nog als wij gestorven zijn. En als mensen op aarde ons al vergeten zijn. Wij danken u, Heer, dat u zo ons leven omringt. Dat u die grote, almachtige God bent. Zoveel groter dan wij kunnen begrijpen. Maar het gaat er ook niet om, Heer, dat wij u kunnen begrijpen. Het gaat erom dat u ons begrijpt en dat u ons kent. En daarom bidden we ook of u ons wil leiden. Vooral op een dag als vandaag. Het is moeilijk, Heer. Wij vinden het lastig om elkaar los te moeten laten. Het is ook een verdrietige dag. En daarom bidden we of u met uw Heilige Geest ons wil helpen om ook dankbaar te zijn en blij te kunnen zijn voor al het goede wat u hebt gegeven door opa, door pa Gert Visser. Zo bidden we om uw zegen, hier in de kerk, straks ook in de gang naar de begraafplaats. Wij bidden om de troost van uw Heilige Geest. De Heer Jezus heeft toch zelf gezegd dat er een andere trooster komt, de Heilige Geest die ook in ons zal zijn, die ons wil helpen. Iedere dag, maar ook op de moeilijke momenten, wilt u ons troosten, wilt u ons dragen, wilt u ons de weg wijzen door hem, door uw woord. Dat bidden we ook vanmorgen in de naam van de Heere Jezus. Amen. Nou, en wat we allemaal gaan doen, dat staat natuurlijk keurig in het mooie boekje wat jullie hebben gekregen. Wij gaan eerst luisteren naar een In Memoriam door de eigen kinderen, Gerdien en Gert en Wim. En In Memoriam, dat is dat terugkijken over heel het leven van opa. En dan gaan we met de kinderen een kinderlied zingen. Jezus is de goede herder. Dan komt er een gedicht door de kleinkinderen Sanne en Saar. Dat gedicht heet Voetstappen. En voor op het boekje, daar zie je ook, als je dat goed bekijkt, daar zie je ook nog die voetstappen op het strand bij de zee. En daar gaat dat gedicht over. En dan zingen we een heel mooi lied, 10.000 redenen. Want er zijn heel veel redenen vandaag ook om te danken. En dat wordt daarin gezegd. Dan komt er een gedicht van kleindochter Eline. En daarna gaan Lotte en Niek nog lezen uit Psalm 84, waarover ik dan ook nog iets ga zeggen. Nou, dan krijgen we eerst dus In Memoriam door de eigen kinderen. Kom maar naar voren, je kunt dat hier doen.
Als je aan pa dacht, dacht je aan thuis. Daar waar hij het liefst zijn tijd doorbracht. Thuis begon voor hem in 1941 aan de Kringsloot in Nieuw-Leuzen, waar hij als oudste van vier jongens samen met zijn ouders Gerrit Helmers Visser en Berendina van Duren opgroeide op de boerderij waar veel werk verzet moest worden en de kinderen meehielpen met de dagelijkse werkzaamheden. Na de lagere school doorliep pa de ambachtsschool in Zwolle. Waar hij zijn diploma's voor smeden en bankwerken behaalde en daarna ook de vervolgcursus doorliep voor autotechniek, waar uiteindelijk pa zijn hart lag. Pa verdiepte zich vervolgens verder in de techniek van dieselmotoren en behaalde zijn papieren voor leerling, monteur en hulpmonteur. Zijn werkzame leven als monteur begon bij de eerste Zwolse bedrijfsgarage, de EZB, aan de Kempenstraat. En later zijn tuurbaan in Zwolle, waar hij maar liefst 45 jaar lang als eerste monteur werkzaam was. Werkzaam was in de werkplaats bedrijfs, in de bedrijfswagens. Aan menig DAF heeft hij mogen sleutelen. In zijn lange loopbaan en bij de EZB, waarvan de naam van de eigenaar in de loop van tijd veranderde, bleef pa onverminderd trouw aan zijn eerste en tevens enige werkgever. Pa was een echte dieselman, zo omschreef een van zijn broers hem. Ze waren op zijn werk behoorlijk op hem gesteld, om zijn ervaring en technisch inzicht. Sommige klanten gaven bij het aanmelden van een vrachtwagen voor de keuring of onderhoud aan dat ze het liefst hadden dat pa aan een auto sleutelde. Dat laatste kon ook wel eens komen doordat pa ze niet onnodig liet betalen voor het vervangen van onderdelen. Als hij de DAF ook met wat extra arbeid en laswerk alsnog door de keuring kreeg. Als je bij DAF werkt, dan rijd je natuurlijk zelf ook in. En zijn eerste auto was dan ook een DAFje. Pa stapte echter vrij vlot over op Opel, waarvan hij meerdere heeft gehad. En waar hij uiteraard altijd zelf aan sleutelde en bij het invoeren van de jaarlijkse APK-keuring ook stevast enkele vakantiedagen voorop moest nemen. Om de remcilinders te vervangen en er een nieuwe dorpel in te lassen. Hij was dan ook elke keer trots op zijn werk als de kadet weer een jaar door de keuring kwam. Op zijn laatste kadet had pa maar liefst 4 ton aan kilometer staan. En waar elke auto-eigenaar toch maar eens ging nadenken aan een nieuwe auto, lepelde pa er toch maar een ander blok in. Hij reed elke dag heen en weer naar Zwolle, maar als we op vakantie gingen, kreeg de kadet een APK-vergelijkbare inspectie van pa. Want die rit naar Katwijk aan zee leek op de een of andere manier toch een stuk intensiever. Ook anderen konden bij pa terecht voor advies, onderhoud aan een auto en op een gegeven moment reden er ook meerdere Opels rond in de familie, waarvan pa altijd wel wat onderdelen had liggen in zijn loods.
In zijn kinderjaren kreeg pa polio, wat in die tijd vaker voorkwam, omdat er nog niet gevaccineerd werd. Het gevolg voor pa was verminderde kracht in zijn rechterarm en rechterbeen. Maar de meeste mensen om hem heen hebben hier in al die jaren niets van gemerkt. Voor pa was deze beperking, zoals ze het tegenwoordig noemen, helemaal geen beperking. Hij leerde ermee om te gaan en heeft in zijn leven gewoon doorgewerkt in de tuin, aan het huis, in zijn geliefde en vertrouwde loods, welke in de 44 jaar dat hij aan de Verbindingsweg woonde, zijn eigen domein was. Daar had hij zijn gereedschap, onderdelen en alles wat ooit nog wel eens van pas kon komen binnen handbereik. Voor een buitenstaande misschien een rommelige schuur, maar pa kon alles binnen no time terugvinden en had voor elke uitdaging wel wat liggen. En anders laste hij het zelf in elkaar. Pa kwam aan de Verbindingsweg in Voorthuizen terecht via een zogenaamde correspondentie in het Kerkblad van november 1973 van de gereformeerde kerk vrijgemaakt buiten verband. Pa was jarenlang vrijgezel en reageerde op 32-jarige leeftijd op deze jonge dame uit Voorthuizen en een briefwisseling volgde. Pa liet ma hierin soms wel wachten op een reactie, maar dat kwam doordat pa in die tijd voor DAF in Eindhoven gestationeerd was om nieuwe vrachtwagens klaar te maken voor aflevering. Pa gaf na een korte briefwisseling aan dat hij zelf vervoer had en wel naar Voorthuizen kon rijden voor een kennismaking. Ma was herkenbaar aan een groene jas en zij kon pa herkennen aan een lichtgroene auto met kenteken 91 AN85, de groene kadet. Mits de benzine niet op de bon ging, want het was ten tijde van de autoloze zondag. Op zaterdag 8 december 1973 werd er afgesproken om 8 uur 's avonds bij de punt in Voorthuizen en een verkeringsperiode volgde. In 1976 trouwden Gert en Roelie en nam pa intrek in het ouderlijk huis van Roelie, wat ze samen voor het huwelijk grondig lieten verbouwen. Oma Mulderij kon zo blijven wonen op haar vertrouwde stekje tot op haar oude dag. Oma had 20 jaar lang haar eigen huiskamer met keukentje en boven een eigen slaapkamer in de woning. In het huwelijk werden 3 kinderen geboren en de rolverdeling was traditioneel. Pa zorgde voor het inkomen en ma nam de dagelijkse opvoeding, het huishouden en de verzorging voor ons en oma op zich. Maar zorgde voor de fijne, open en hartelijke sfeer die altijd aanwezig was in huis. Ze hield ervan om de inrichting zo nu en dan helemaal om te gooien en was hierin zeer zelfstandig en leerde zichzelf schilderen en behangen. Ze hadden een gezamenlijke liefde voor de tuin, maar nam de bloementuin regelmatig onder handen met veel plezier en toewijding. Pa hield ervan om de groentetuin strak en geordend te maken, wat elk jaar begon met het omploegen van de grond met zijn oude Ferguson-trekker. Hij pootte als ervaren boerenzoon menig groentegewas in de tuin naast het huis. De bedjes waar de zaden ingepoot werden, waren net als alles wat pa maakte exact op maat. En de paadjes tussen de groentebedden werden dan ook minutieus uitgemeten met touw en meetlint. Elk jaar aten wij niet alleen als gezin, maar ook de familie en de buren van de oost uit de tuin van Gert en Roelie. Als vader bemoeide hij zich niet veel met de opvoeding, mede doordat hij van 6 tot 6 weg was voor zijn werk en 's avonds en op zaterdag vaak bezig was met de zaken in en om het huis. Zijn kracht lag meer in het doen dan in het praten. Hij bouwde liever een konijnenhok, kippenren of geitenwei en liet ons als kinderen daarbij helpen. Het uitbroeden van de kippeneitjes is een van onze mooiste herinneringen, waarbij ze later als kuikentjes in een glazen bak in de kamer door ons verzorgd mochten worden. Pa uitte hier niet door woorden, maar door daden zijn vaderliefde.
Pa was een man van weinig woorden, maar wat hij zei was voldoende voor ons. Als pa wat zei, dan meende hij dat ook en wist je dat hij er goed over nagedacht had. Hij zette zichzelf niet graag op de voorgrond, maar observeerde en genoot liever van de zijlijn. Nadat pa met de fut ging, had hij meer tijd voor zijn vrouw en kinderen en later ook de door hem zo geliefde kleinkinderen. Pa en ma gingen steeds vaker een weekend of een weekje weg naar de staakerven van Aalt en Gedien in Noordwijkerhout. De trouwe viervoeter Robbie, die ze vanaf 1999 hadden, mocht natuurlijk altijd mee. En pa vertelde altijd vol trots dat het beestje het meteen herkende als ze bij het strand aankwamen en het daar ook zo naar zijn zin had. Als pa het naar zijn zin had, kon je dat duidelijk zien. De glinsterende ogen en een glimlach van oor tot oor. Die glimlach zien we vaak terug op foto's waarbij pa zichtbaar geniet van zijn kleinkinderen, die springend op de trampolines of op een van de door pa opgeknapte elektrische quads of motors op het erf rondreden. Het verlies van ma kort na hun 40-jarig huwelijk viel hem zwaar. De altijd bezige pa was zijn levenslust kwijt en de structuur die ma hem bood had hij niet meer, waardoor hij slechter voor zichzelf ging zorgen. In de 3 jaar na het overlijden van zijn geliefde vrouw heeft pa een behoorlijke heftige periode meegemaakt. Meerdere momenten van verwardheid en in het laatste jaar de operatie in verband met de hersentumor zorgden voor een periode van zorg en onzekerheid. Pa bleek elke keer weer veerkrachtig en vastberaden te zijn om er bovenop te komen, voor zover dit binnen zijn macht lag. Hij pakte elke keer de draad weer op en keerde telkens na zo'n periode weer terug naar zijn baantje bij de zorgboerderij in Kootwijkerbroek, waar hij als dagbesteding weer met zijn handen kon werken en onder andere buitenkachels maakte van wasmachinetrommels. Pa was ook daar weer trouw aanwezig en vertelde vaak over wat hij samen met Jan had gedaan die dag. Zijn geloof is in al die tijd een stabiele basis geweest en hij was dan ook niet bang voor wat er op hem afkwam. Hij zei ook vlak voor operaties zinnen als we zien wel hoe het lukt of we zien elkaar wel weer. Waardoor je merkte dat hij vertrouwen had, hoe het ook zou aflopen. Toch was hij zichtbaar aangedaan toen hij in mei hoorde dat er geen behandeling meer mogelijk was. De longkanker, die al in 2010 bij hem geconstateerd was, bleek nu voor de 2e maal voor uitzaaiingen te hebben gezorgd. Een laatste periode van zorg en verzorging brak aan. En pa mocht deze laatste periode van zijn leven doorbrengen in de woning waar hij zoveel meegemaakt had en zich uiteindelijk ook thuis voelde. Omringd door de lieve betrokken mensen die pa in de afgelopen jaren bezochten, voor hem kookten, op de koffie vroegen of zomaar even langskwamen met een visje, heeft pa zijn laatste weken doorgebracht. Wij drieën stonden om pa heen tijdens de laatste minuten van zijn leven hier, maar om ons heen stonden vele anderen die pa en ma al die jaren hebben lief gehad.
Zou je nog even willen blijven staan? Ik heb namelijk iets meegebracht voor jullie drie families. En dan dacht ik, nou, hoe moet ik dat nou geven? Want we moeten allemaal 1,5 meter afstand bewaren. Als jullie nou alle drie er een pakken, dan zeg ik er zoiets over. Zo, pak hem aan. Dan mag je gaan zitten. En wat ik net heb gegeven, dat is eigenlijk een cadeautje voor de kinderen, want dat zijn zaadjes. Jullie opa en oma hebben net gehoord, die hebben heel veel gezaaid. Hè? Gezaaid in de groententuin, in de bloementuin, die hield ook heel veel van bloemen en van zaden. En wat ik jullie heb gegeven, dat zijn ongeveer 20, 30 zaadjes van zonnebloemen. Nou, ze zijn maar heel klein, maar als je ze zaait, eerst... Misschien moet je ze 2 dagen in het water leggen en dan in een potje. En als je groter gaat groeien, ergens in de tuin. En dan moet je ze goed water geven en beschermen tegen de slakken en de vogels. Ik had er ook wat aan mijn dochter gegeven. Die waren allemaal opgegeten door de slakken. Dus je moet er wel goed voor zorgen. Als je er goed voor zorgt, dan krijg je hele mooie bloemen. En als je die mooie bloemen ooit ziet, dan denk je in je vader. Want weet je, de Bijbel zegt dat wanneer wij iemand begraven... Dat gaan we straks doen op de begraafplaats. Dan is dat ook eigenlijk een soort zaaien. Wij zaaien in de dode akker, maar wij hopen op de opstanding van het leven. De dood is voor als je gelooft niet het einde, maar een nieuw begin. En bij de Heere God, daar bloeit de mens pas helemaal op. Daar ben je het gelukkigste. Dus als je dan later die bloemen ziet, dat hoop ik dat je dan ook nog weer denkt aan deze dag en aan opa en oma. En hoe zij ook bij de Heere God kunnen bloeien. Nou, daar gaan wij ook over zingen met het volgende liedje. Dat is Jezus is de Goede Herder. Kun je die het beste vasthouden? Ja.
Ik droomde eens en zie, ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen. Twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan. Daar was het juist het moeilijkste was, maar één paar stappen staan. Ik zei toen, Heer, waarom dan toch? Juist toen ik u nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van mijn pad. De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.
Heel mooi. Dat werd gelezen door Sanne en door Saar. En dan gaan we nu het lied zingen. 10.000 redenen, heel veel redenen om vandaag te danken.
wil graag aan jullie een gedicht voorlezen die we na het overlijden van onze oma hebben gevonden in een van haar boekjes. Hij geeft een moederkracht. Wanneer je niet meer vechten kunt, wanneer het leven zwaar lijkt om te dragen, wanneer je staat op het dode punt, wanneer je vleugels lijken lam geslagen, wanneer je uitgeschakeld wordt, wanneer je staan moet langs de kant van het leven, wanneer je niks hebt dan tekort, zodat je ook niks hebt om weg te geven, wanneer je je zo eenzaam voelt dat zelfs de liefste je niet kan bereiken, wanneer Gods zee je overspoelt omdat je bent als een eiland zonder dijken, wanneer je vuur is uitgeblust, dan is er slechts van één kant hulp te verwachten. Wie moe is, vindt bij Jezus rust. En wie zwak is, geeft Hij nieuwe krachten.
Gaan we nu lezen uit Psalm 84? Ja, kom maar ervoor hoor. Lotte en Niek. En daarna gaan we erover zingen met het lied Wat hou ik van uw huis.
Het staat daar ook op.
Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin zij jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie woont in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in oase. Rijke zegen daalt als regen neer.
Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij. God van Jacob, God ons schild, zie naar ons om. Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God, de Heer, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op U vertrouwt.
Thank you.
Lijkt naar de verkondiging gaan we weer zingen en wel het mooie lied Ik zal er zijn. Beste Gert en Mariette, beste Gadien en Aals, beste Wim en Roslinda, alle kleinkinderen en andere familieleden. Vrijdag 5 juni stierf jullie vader, terwijl de kinderen allemaal om hem heen stonden, in zijn eigen huis, in de voorkamer, waar ook jullie moeder is overleden in 2017. Al in 2010 was kanker bij hem geconstateerd, longkanker, werd een deel van zijn long verwijderd. En in juni 2019 bleek dat er een uitzaaiing was gegroeid in zijn hoofd. Maar gelukkig kon dat nog worden verholpen, kon het worden geopereerd in het UMC. En na revalidatie in Norschoten mocht hij thuis terugkomen. En daar was hij heel blij mee. In zijn eigen huis, waar hij al 45 jaar heeft gewoond, waar jullie hele geschiedenis, hele jullie familiegeschiedenis zich heeft afgespeeld. Maar helaas bleek een paar maanden geleden dat de kanker terug was. En dat er ditmaal geen herstel meer mogelijk was. Wie had dat nou kunnen denken in 2016? Toen jullie feest hebben gevierd, 40 jaar getrouwd, 4 jaar later, pa en ma allebei zouden zijn overleden aan hersentumor. Nou, als je dat zo op een rijtje zet, als je daarover nadenkt, dan is dat toch wel tragisch. En dan zou je denken, nou, we hebben vandaag meer reden om te huilen en om te klagen dan om te danken. Maar toch hebben jullie gezegd, van, het moet echt een dankdienst worden. Huh? Niet alleen maar afscheid, maar ook een dankdienst. Want er is veel om dankbaar voor te zijn als je terugkijkt op het huwelijk en het gezinsleven van Gert en Roelie. Als je terugkijkt op alles wat jullie hebben ontvangen door je ouders en door je van je grootouders, hoe dat jullie zelf heeft gevormd. Toen wij zaterdag overlegden over deze afscheidsdienst en terugkeken over heel Paas leven, toen viel het me op hoezeer trouw en toewijding en liefde en bescheidenheid, dat zijn echt een beetje de kernwoorden die zijn leven hebben gekenmerkt. Jullie moeder woonde haar hele leven bijna aan de verbindingsweg. Gert kwam er na zijn trouwen in 1976 bij. En hij woonde er ook bijna 45 jaar. 20 jaar woonde oma Molderij bij hen in, bij jullie in. Pap was erg handig. En als er iets mankeerde aan apparaat of aan een auto, dan wisten mensen hem wel te vinden. En zijn kinderen noemden hem een soort Willy Wortel, die ervan hield om kapotte dingen op een creatieve manier weer te maken. Hij was technisch heel handig. Hij was altijd aan het werk. Langzaam maar secuur, rond het huis, in de tuin, we hebben het net al gehoord, met de dieren. En vooral in zijn eigen domein, in de loods, in de werkplaats, waar hij het liefst aan het knutselen was aan motoren, aanhangwagens, fietsen, skelters, voor al zijn geliefden. Het leven van jullie ouders aan de verbindingsweg is heel lang, tientallen jaren, heel stabiel geweest, zonder veel tegenslag of ongelukken of ziektes. Dat maak je weinig mee. 3 kinderen groeiden voorspoedig op, ontwikkelden zich goed, ze kregen gelovige levenspartners, ze bleven allemaal dichtbij in voorthuizen notabene. Er kwamen 8 kleinkinderen, bronnen van vreugde voor opa en oma. En al die leden, al die jaren zijn jullie allemaal trouw lid geweest van de Nederlands Gereformeerde Kerk, onze gemeente. Toen ik dat op een rijtje zette, heb ik mij verwonderd. Ik ken geen andere familie waar het zo stabiel is gegaan, waar zoveel trouw was. Jullie vader en opa was een man van weinig woorden, werd net ook al gezegd. Hij liet meer zijn handen spreken. Hij was een stille genieter die bescheiden en op de achtergrond erg meeleefde. Grote geloofsvragen had hij niet. Hij sprak ook niet heel makkelijk over het geloof. Geloof was voor hem iets vanzelfsprekends. Zoals het gras groen is en de hemel blauw, zo is de Heere God er en die zorgt voor je in leven en sterven. En die vanzelfsprekendheid vormt wel een stevig anker onder jullie geloofsleven ook. Dat heeft hij wel ongemerkt meegegeven. Dat was een anker in zijn gezinsbootje. En daarom is er vandaag, naast alle verdriet en gemis, is er ook veel reden om de Heere God te danken. Je overziet een heel mensenleven. Je overziet een heel gezinsleven. En dan is er veel reden om te danken. Het huwelijk van Rolly en Gert Visser heeft mooie, heeft rijke vruchten voortgebracht. Warme, hartelijke betrokkenheid kenmerkte hun huis en hun levensstijl. Dat hebben ze hun kinderen meegegeven. Die geven dat nu ook weer door aan hun kinderen. En daarom zijn wij hier vandaag thuis. Daarom zijn wij vandaag hier in dit huis van God. Om de Heere God daarvoor te danken. Het is fijn dat dat in deze crisistijd toch kan in deze kerk. In deze kerk waar ze zijn getrouwd. 1976. Waar de kinderen zijn gedoopt. Belijdenis hebben gedaan. Waar ook het afscheid van moeder plaatsvond. In 2017. Deze geschiedenis is meegegaan met heel een huwelijk en gezinsgeschiedenis. Dankbaarheid dus vandaag. Maar evengoed is het ook een dag, ik zag al tranen, hè, van rouw, van verdriet. Afgelopen jaren hebben jullie veel meegemaakt met je ouders. Dagen die soms ook moeilijk waren. Diepe dalen vol pijn, verwarring, depressie, angst. Voor pa was de glans van zijn leven verdwenen nadat ma was overleden. En al klaagde hij er nooit over, zijn leven thuis was toch wel bitter eenzaam. Toen ook de hond Robbie doodging vlak na het overlijden van ma, werd het wel heel erg stil aan de verbindingsweg. Maar dan is het wel fantastisch hoe jullie je ouders hebben bijgestaan. Vooral ook in die moeilijke dagen, weken en maanden rond hun sterven. Dat heeft je veel gekost, ook de laatste tijd weer. Maar dat laat een gapende leegte, maar dat toont ook wel iets van jullie liefde voor elkaar en je verbondenheid met elkaar. Nu valt je ouderlijk huis weg. Dat is heel wat. Dat is tragisch, wanneer je zoveel mooie herinneringen hebt. En daarom is het juist zo mooi dat jullie voor Psalm 84 hebben gekozen als een soort vervolg. Want de dood is het einde niet. En het eind van je ouderlijk huis is niet het einde van het bestaan van je pa en moe. Er is een vervolg. Ze zijn thuisgekomen, stond er ook op de kaart. Thuis waar de ware bestemming ligt van een gelovig mensenkind. Dat klinkt vreemd. Als je het huis waar je levenslang hebt gewoond en hebt genoten moet verlaten. Maar de Bijbel zegt dat wij, zolang wij hier op aarde wonen, dat wij dan eigenlijk wonen in een soort tent. Een tijdelijke woning. Net zoals als je op vakantie gaat, dat je ook in een tent of een caravan zit. En dat, daar ben je wel wonen, maar het is niet voor altijd. Hè? In een tent kun je niet altijd wonen. En er is een echt huis, een eeuwig huis bij God, een vaste woonplaats. De Heer Jezus heeft gezegd, in het huis van mijn vader, daar zijn heel veel woningen en in die woning zijn heel veel kamers. Ik ga daarheen om voor jullie een plaats klaar te maken. Daar ligt onze ware en uiteindelijke bestemming. En daar zullen wij het meest gelukkig zijn. En de Heere Jezus, die is voor ons de weg daar naartoe, de levende weg daar naartoe. Die is daar al. Door zijn volbrachte werk aan het kruis heeft hij voor ons de weg gebaand. En wordt het einde van ons leven een nieuw begin. Nou, in feite zijn wij allemaal op weg naar die eindbestemming, naar dat hemelse vaderhuis. Je staat daar niet altijd bij stil, vaak leef je in het leven, maar als je een begrafenis hebt, dan word je daar echt extra bij stilgezet, bij bepaald. En dat is mooi, dat jullie dan Psalm 84 hebben gekozen. Psalm 84 is namelijk een pelgrimslied, staat er ook boven, hè? Een pelgrimslied, een lied voor mensen onderweg. Dat zijn pelgrims. Wij zouden tegenwoordig zeggen asielzoekers. Mensen die schuilplaats zoeken, reizigers. In Israël waren dat gelovige mensen die onderweg waren naar Jeruzalem, waar de tempel van God was. En ze kwamen daar om de Heere God te aanbidden en de Heere God te ontmoeten. De psalm begint met de heerlijkheid, met de glorie van die tempel te bezingen. Hoe mooi het daar is. En je leest dan, gelukkig zijn zij die wonen in uw huis. Altijd gedurig mogen zij u loven. De feesten in Jeruzalem, dat waren voor de Israëlieten de vakantietijden, hoogtijdagen, feesttijden. En zoals altijd gaat het in de Bijbel dan om meer dan Israël en om meer dan Jeruzalem. Nee, het gaat ook over onze levens. Het verwijst ook naar de woonplaats van de Heere God in de hemel. waar de Heere Jezus naar terug is gegaan. Het wijst op een werkelijkheid waar onze diepste verlangens, onze diepste idealen hun vervulling vinden. Eigenlijk zijn wij allemaal van die reizigers, van die pelgrims, mensen onderweg. Wij smachten, staat er in die psalm, wij hunkeren naar ons ware thuis. Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen, jubelen tot de levende God. Diep in ons hart sluimert vaak onbewust een verlangen naar die levende aanwezigheid van God. Naar het volmaakte, naar het perfecte, naar de directe ontmoeting met de levende God. Wij kunnen hier op aarde proberen dat perfecte te maken. Jullie vader heeft dat ook geprobeerd, hè, met de dingen die hij maakte in de tuin. Maar je bereikt het nooit helemaal. En je moet het altijd ook weer loslaten. Maar daar, bij de Heere God, daar ontmoeten wij de perfectie in optima forma. En heel onze gevallen, gebroken schepping, heel ons leven ziet uit naar dat moment dat wij de Heere God ontmoeten. En dat we daar onze bestemming vinden. De demonstraties die nu overal in de wereld plaatsvinden, waar mensen roepen om gerechtigheid en om recht en om een betere wereld, zijn eigenlijk echo's van dat verlangen naar die betere wereld. Dat sluimert in het hart van ieder mens. En zie je dan hoe wij eigenlijk allemaal van die pelgrims zijn, van die mensen onderweg, verlangend naar God, verlangend naar de volmaakte, naar het eeuwige huis. Psalm 84 is een lied voor zulke mensen, voor van die pelgrims onderweg. En de psalm benadrukt waar het op aankomt, wat echt belangrijk is. Dat die woning van de Heere God, dat die prachtig is, dat die lieflijk is. Dat die veel mooier is dan alles wat we hier op aarde kunnen bereiken. En die psalm zegt ook, wat er ook gebeurt in je leven, de Heere God trekt met je mee. Je staat er nooit alleen voor. Nou, en daarom noemt deze psalm tot 3 keer toe mensen gelukkig. Gelukkig of welzalig wie wonen in uw huis. Gedurig mogen zij u geloven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. Mensen wie sterkte in u is, met in hun hart gebaande wegen naar u toe. Gelukkig de mens die op u vertrouwt. 3 keer gelukkig of welzalig. En wat betekent dat nou? Ik vind het woord gelukkig in de nieuwe Bijbelvertaling niet zo gelukkig gekozen eigenlijk. Gelukkig betekent veel meer gezegend. Zulke mensen zijn te feliciteren als je het bekijkt vanuit de Heere God zelf. Te feliciteren vanuit Gods goedkeuring, zijn zegen. Een gezegend mens ben je als de Heere God, de Almachtige, de Eeuwige God, als die je helper is, als die je God is. Te feliciteren ben je als je op hem vertrouwt. En dan ga je die God als vanzelf ook, zoals in Psalm in vers 4, die ga je dan noemen mijn koning en mijn God. Welzalig te feliciteren zijn mensen die een sterkte, een kracht vinden bij God. In wie zijn rechte wegen zijn voor hem en voor zijn wil. Nou, die rechte gebaande wegen, die zijn er bij veel mensen niet. Veel mensen hebben maar heel smalle paadjes voor de Heere God. Die hebben daar geen ruimte voor. Veel mensen in ons land, die willen helemaal geen pad meer naar God toe. Die denken dat God er helemaal niet is. En dat het helemaal niet nodig is voor hem te leven. Maar hier staat, als er in je hart wegen zijn naar God, dan kom je uiteindelijk uit bij je bestemming. Dus staat je hart en je leven open voor de Heere God. En voor zijn wil en voor zijn woord. Maak je geregeld ruimte om te luisteren naar zijn stem. Naar zijn woord. Dat is wat hier eigenlijk van ons gevraagd wordt. Als dat gebeurt, dan ben je een gezegend mens, welzalig, gelukkig. Dan mag je onbezorgd leven, dan kun je ook rustig in vrede sterven. Wie zo leeft, hoeft nergens meer bang voor te zijn. Want je bent altijd veilig in de handen van God. Veilig in Jezus' armen. Dat verzekert de levende God ons ook in deze psalm. Er staat, ook als je gaat door een dal van dorheid, door een dal van balsamstruiken, door een moeilijke periode, door een woestijntijd in je leven, ook dan zal de Heere God je dragen. Ik herinner me bij het ziekbed van je moeder, als ze heel ziek was en angstig was, dat ik tegen haar zei, je hoeft maar 1 ding te onthouden. Zelfs al ga ik door een duister dal, gij zijt bij mij, u bent bij mij, u bent er. God is er. Hij laat ons nooit los. Hij is er altijd en hij blijft er altijd. Ook nadat wij gestorven zijn. Ook in een woestijntijd geeft de Heere God toch oases. Geeft hij fonteinen, geeft hij water, geeft hij verlichting. Geeft hij zijn zegen. Dat hebben jullie ook ervaren. Dat juist de moeilijke tijd die mooie dingen voortbrengt. Later, als je terugkijkt op deze tijd, dan zul je denken, ja, maar er waren ook hele mooie momenten. Met oma, met opa. Juist rond dat sterven. Die dingen herinner je je. Dat vormt je leven. Zo geeft de Heere God oases in de woestijn, fonteinen. Een crisistijd is lastig, is beangstigend, maar biedt ook kansen en haalt het beste in mensen omhoog. En pelgrims die gaan met de Heere Jezus, die weten dat de Heere God altijd naast ze staat. Dat de Heere God leidt. Zij gaan voort, staat er dan, van kracht tot kracht, tot ze verschijnen voor God in Sion. Van kracht tot kracht. Dat betekent, soms voel je je wel onzeker, soms ben je bang, maar de Heere God geeft altijd kracht voor de volgende stap. Je hoeft niet te denken aan die hele berg, maar die volgende stap, die kun je nog wel zetten. De weg die voor je ligt is misschien moeilijk en onzeker en lastig, maar het einddoel staat vast. Vast staat dat wij ooit Heere God zullen bereiken. En dat wij veilig zijn bij Hem. Hij zal zorgen dat we niet verdwalen. Dag aan dag draagt Hij ons, zegt de Bijbel. Alles wat wij hoeven doen, heeft steeds weer onze harten, onze antennen afgestemd te houden op Hem, op zijn woord. En als David daarover nadenkt in deze psalm, dan wordt zijn lied een gebed. Dan gaat hij als vanzelf ook tot de Heere God bidden. En dan zegt hij, nou, één dag met die God is beter dan 1000 jaren elders. Ik wil liever, ja, de mentaliteit. Ik wil liever eenvoudig monteur zijn, een timmerman, dan een hele rijke, voorname, deftige man in een goddeloze omgeving. Die goddeloze tenten die zijn altijd maar tijdelijk. Daar blijft niks van over. Ze leiden naar de ondergang. Maar het huis van God is eeuwig, dat is heilig. Daar vind je het hoogste geluk, blijvend geluk. Daar woont de Heere God, van wie ook gezegd wordt, de Heere God is een zon. De Heere God is een zon die, nou de zon, als de zon komt, geeft het warmte, geeft het zegen. Dan voelen alle mensen zich gelukkig, dan wil iedereen op vakantie. Maar de Heere God is ook een schild. Als er moeilijke dingen komen, als er gevaar komt, als je leven bedreigd wordt, dan verdedigt de Heere God je. De Heere God is een zon en een schild. En die God, de levende God, geeft genade en ere. Genade, dat is een mooi woord. Over die genade heeft jullie opa in zijn zakbijbeltje, wat hij misschien kreeg toen hij nog een tiener was, hè, zo houdt de Celine nu. Toen heeft hij daar een tekst voor in zijn bijbeltje geschreven, Efeze 2, vers 8 en 9. Verder was hij niet zo'n man die dingen opschreef. Hè? Maar Efeze 2, vers 8 en 9, wat staat daar dan? Daar staat, want door genade bent u behouden, door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Genade is een gave van God. Door genade worden wij gered. Genade, dat is de goedheid van God. De neerbuigende goedheid van God die zich over ons ontfermt. En die ons aanneemt als zijn geliefde kinderen door de Heere Jezus Christus. En die onze levensweg wil leiden. En als je die genade kent, dan ben je te feliciteren, zegt deze psalm. Als wij als nietige mensen vertrouwen op de Heere God. Als we in Hem geloven. Als we het van Hem verwachten in leven en sterven. Want dan komt je leven tot zijn bestemming. Tot zijn hoogste doel in Gods huis. Nou, daar vertrouwen wij op. Daarover gaat deze psalm. Gods huis. En wij vertrouwen dat opa daar naartoe is gegaan. En in dat geloof nemen wij vandaag afscheid van jullie vader en opa. En wij vertrouwen dat de Heere God ons allemaal, zoals wij hier zitten en meeluisteren voor de livestream. Wij vertrouwen dat de Heere God ons ook allemaal wil leiden op onze levensweg naar dat eeuwige huis. Amen. Thank you. Laten we nog danken. Ja, Heer, wij danken dat zo uw naam is. Dat u er altijd bent. U de God van alle tijden, van alle mensen. U die de bron van ons leven bent. U bent ook het einde. Wij danken u voor uw liefde en trouw. Die sterker zijn dan de dood. Wij danken u vandaag in het bijzonder voor het leven van pa Opa Gerrit Visser. We prijzen u voor alle dierbare, mooie herinneringen die we konden ophalen op deze momenten. Zijn eenvoud, zijn hartelijkheid, zijn handigheid, zijn humor, zijn bescheidenheid, zijn trouw. Voor zijn leven samen met Roelie en zijn kinderen en kleinkinderen. Voor alles wat u hen samen hebt geschonken. En we danken u vandaag ook voor de hoop, Heer, die er is voor allen die in Christus gestorven zijn. Dat ons leven niet ophoudt bij de dood, maar dat het beste nog komt. Dat ons sterven zelfs een poort is naar het eeuwige leven. Dat het nog beter wordt bij u. We danken u, Heer, dat u ons leven ook verlost van gebrokenheid, van ziekte, van eenzaamheid, van verdriet, van zonde. Wij danken u dat wij mogen weten dat wij door uw genade veilig mogen zijn in uw armen. Dat daar het vaderhuis met de vele woningen is. En wij eren u voor die troost bij het afscheid op deze dag. En we bidden of u door uw Heilige Geest ons ook wil dragen. Of u ons ook uw genade wil geven, uw geest. En geef allemaal zoals wij hier zitten, dat die fonteinen van uw heil ook in onze harten, in onze levens mogen ontspringen. Dat het niet ophoudt bij onze generatie, maar dat het doorgaat naar toekomende geslachten. Geef dat het zo vrucht mag dragen, ook in de toekomst. Wees met ons, Heer, op de gang naar de begraafplaats. Wees met ons in de uren en dagen en weken en maanden die voor ons liggen. Heer, wij bidden om uw nabijheid, de vrede van uw geest. Wij bidden voor alle familieleden in hun rouw en gemist. Schenk hen hoop, schenk hen troost en vrede. We bidden om uw genade en ontferming over ons aller leven, zoals wij hier zitten en meeluisteren. Doe ons niet zonder u door het leven gaan. Heer, geef dat we u mogen kennen. En geef dat wij ook van harte mogen uitzien naar het hemelse thuis, wat u hebt voor allen die geloven. Waar de Heer Jezus is. En leid ons achter hem aan. We bidden het uit genade. In zijn naam. Amen. Nou, ik hoor de kinderen zuchten. Want het is best een lange zit, hè, voor jullie. Maar wij zijn gekomen bij ons laatste lied. Daar gaan we nog zingen. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. En dan mag ik jullie nog de zegen van God meegeven. Zullen we voor dat laatste lied gaan staan? Dat is ook even wat anders. En nou, u kunt dan wel niet meezingen, maar meeneurien, dat mag wel. Ik bouw op u. Wij mogen vertrouwen dat de Heere God zo met ons meegaat en ons zal leiden. Daartoe mag ik u nog de zegen van de Heer meegeven. Heer, levende God, hij zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen. Gaat u zitten. Er is nog een dankwoord wat door Gert en Wim gedaan wordt.
Het is onmogelijk om een ieder in het leven van Pa, die in het leven van Pa een belangrijke rol heeft gespeeld, te benoemen. Maar we willen toch proberen om een aantal mensen te bedanken voor wat ze betekend hebben voor Pa. De wijze waarop HDS en later de buurtzorg onze vader de afgelopen jaren heeft verzorgd, was onvoorstelbaar liefdevol. En voor ons, maar ook zeker voor Pa, van onschatbare waarde. De verpleging vanuit de HDS was er op de tijden van het ziekbed van Ma. En het was dan ook erg waardevol dat ze de zorg voor Pa op zich namen. Men had vaak aan één woord genoeg en kende de geschiedenis van Pa. Even blijven zitten voor een bakje koffie met Pa stond niet in de taakomschrijving, maar werd wel vaak gedaan. En Pa miste dit ook toen dit niet meer mocht door de coronamaatregelen. Ook in het laatste stadium, toen buurtzorg samen met CareMatch de taken op zich nam, werd er niet alleen verpleegkundige zorg, maar ook hier wederom oprechte betrokkenheid, geduld en naastenliefde getoond. Het verzorgend personeel van beide organisaties heeft ons keer op keer verwonderd. We zijn jullie alle zeer dankbaar voor de wijze waarop jullie ons als familie ondersteund hebben. Als zeer bijzonder ervoeren we ook de aanwezigheid en liefde vanuit de buren, die Pa regelmatig bezochten, ophaalden en regelmatig voor hem kookten. Pa heeft de afgelopen jaren veel steun aan jullie gehad. Het praatje en even om de hoek kijken bij Pa was minstens zo belangrijk als de warme maaltijd zelf.
We willen de medewerkers van zorgboerderij Klein Essen bedanken voor hun geduld en het plezier wat ze Pa gaven, door hem weer wat structuur te bieden op de dagen die Pa daar in de werkplaats mag doorbrengen na het overlijden van Ma. Pa heeft in zijn leven niet heel veel hechte vriendschappen opgebouwd, maar we merkten wel dat hij op Klein Essen een bijzondere band had met voor hem dierbare collega's. Ook de pastorale zorg en naastenliefde vanuit de kerk heeft ons wederom bijzonder geraakt. Pa was geen prater, maar een aantal mensen wist toch een band met hem op te bouwen. Vaak zat dit stukje naastenliefde alleen maar even in samen zitten met een bakje koffie aan de keukentafel en dan praten over de vogels in de tuin. Of een bezoekje van een gemeentelid die speciaal even naar Pa kwam om samen met hem een visje te eten waar hij zo van hield. Ook de vele kaarten en later de condolences die vanuit de gemeente kwamen waren hartverwarmend. Een laatste woord van dank voor alle die aan deze dienst en uitvaart hebben meegewerkt. Bijzonder dat we juist in deze tijden van protocollen en restricties met behulp van jullie deze uitvaartdienst alsnog in het vertrouwde kerkje mochten houden. Dank u.